Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 27, de versen 3 en 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het vijfde, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, de versen 3 en 5. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we derde vers van Psalm 72. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Psalm 72, het derde vers. Daarna lezen we uit de schriften boek van de psalmen, daarvan psalm 65. Schriftlezing is uit psalm 65, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 72, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 65. Een psalm van David, een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis en met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onze heils, o vertrouwen aller einden der aarde en der vergelegenen aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, omgord zijnde met macht, die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven en het rumoer der volken, en die op de einden wonen vrezen voor uw tekenen. Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Gij bezoekt het land, en hebben het begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol waters. Wanneer gij het al zo bereid hebt, maakt gij hun liederkoren gereed. Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken en doet ze dalen in zijn voren. Gij maakt het week door de druppelen, gij zegent zijn uitspruitsel. Gij kroont het jaar uw goedheid en uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. De velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij. Tot zover deze psalm. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere bij een gedeelte uit deze psalm stilstaan. En het woord van de Heere en de tekst voor deze avond kunt u vinden in het derde tot en met het vijfde vers van psalm 65. Psalm 65 vers 3 tot en met 5. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Welgelukzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen dat hij wone in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Tot zover. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, op deze stralende zomerdag brengt gij ons samen in uw huis voor de tweede maal. En we mogen hier zijn om samen opnieuw uw woord te openen en te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. En als het dan vanavond mag gaan over enkele woorden die genomen zijn uit een psalm die zingt van uw goedheid die ge bijzonder in de zomertijd geeft. De oogsttijd, de tijd waarin de zon schijnt en alles vruchtbaar is. De tijd waarin de velden bedekt zijn met kudden. Dan komen we tot u om te vragen of u vanuit dit woord ons midden in deze tijd en ook nog betrekkelijk aan het begin van dit zomerseizoen onderwijs wilt geven. Onderwijs over uw grote goedheid, dat zomer en winter, dat vruchtbare en onvruchtbare jaren niet zullen ophouden, maar zullen blijven voortbestaan tot aan het einde van de wereld. En wat zijn we dan ook in ons persoonlijke leven, met vele tekenen van uw goedheid omringd. De zomertijd kwam weer. Voor velen van ons ontbreekt het ons eigenlijk aan niets. U geeft ons gezondheid en kracht. En als de natuur juicht onder de stralen van de zon en de vruchten op het land rijpen, u betoont dag aan dag dat u niet moede wordt om voor ons en voor onze kinderen te zorgen. Heere, dat wij onder al die weldaden vernederd worden. En dat het zo mag zijn dat te midden van verwondering ook die ootmoed in ons hart gevonden wordt, waarvan we ook horen van de lippen van deze psalmdichter van David. Ootmoed, omdat al die zegeningen plaatsvinden te midden van de ongerechtige dingen die de overhand over ons kunnen hebben. En dan weet u, Heere, hoe wij naar de kerk gekomen zijn. Het kan zo heel nadrukkelijk ervaren worden dat de ongerechtige dingen ons in zijn greep hebben. Dat hoeven geen grove uiterlijke zonden direct te zijn, maar de macht van het kwaad. De macht van het vlees kan ons zo in zijn greep hebben dat er voor u en voor uw woord geen plaats is. Dat er geen gebed ontsnapt aan onze tong dat ons hart toegesloten is. Heren, wanneer dat zo is, dat we met een dor hart en met een ziel verstrengeld in de greep van de ongerechtigheid in de kerk zitten. En misschien daaronder zuchten. Zou u dan de banden willen verbreken? Want het is toch bijzonder in uw huis dat banden verbroken worden en dat ongerechtigheden verzoend worden. Zoals de dichter het zong van het huis van het Oude Testament, de tempel. Zo mogen wij het zeggen dat onder de prediking van het woord in de kerk er zulke wonderen kunnen geschieden door uw almachtige, soevereine genade. En we smeken aan het begin van deze avonddienst of die wonderen ook onder ons mogen gebeuren. En of het zo mag zijn, Heere, dat wij ervaren mogen onder de prediking van uw woord, dat u ons aanspreekt en dat u dorre harten, als het ware, binnenkomt met het levenwekkende en levensscheppende woord. En dat u door uw geest dat woord ook tot een levenwekkende kracht maakt. We smeken u, Heere, wil dat doen in de harten en in de levens van hen die vreemdeling zijn van uw genade. Er kunnen er onder ons zijn die daarmee worstelen en ondertobben. Er zijn er onder ons ook die daar toch heel gerust mee door kunnen leven. En voor wie het onbekeerd zijn geen last is. Heere, als het zo is, wil u dan de last hen opleggen. O God, geef hen niet over aan de begeerte, aan het goeddunken, aan de ijle en ijdele gedachten van hun eigen bestaan. Maar leg hen uw woord, leg hen uw vrezen op. Bekeer, Heere, wat onbekeerd is. We bidden u ook of u uw volk en uw kinderen wilt gedenken. U kent ze. U weet hoe ook hun leven soms verduisterd kan worden door de ongerechtigheid. En hoe de macht van het vlees, de macht waarvan Paulus zei, ik weet dat in dit mijn vlees geen goed woont. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als die dingen zo springlevend zijn in het binnenste en uw kinderen ook zo in de kerk zitten vanavond, dat ze het moeten zeggen, ongerechtige dingen hebben de overhand over mij. Heere, wil dan vanuit uw woord ook voor hem de banden verbreken. En wil u het laten zien dat er bij u nu uitkomst is. En dat u onderwijs geeft, ja, dat het een blijk van verkiezing is. Verkiezende genade, eeuwig welbehagen. Als u uw volk uit het aards gedruis doet naderen. En uw heilstem doet horen. En eeuwig doet wonen in uw huis. Heere, laat ook iets van de schatten die daarin liggen opgesloten mogen blijken. En wil u geven dat wanneer de heilgeheimen vanuit uw woord voor ons worden neergelegd, dat het door de bediening van uw geest ook in de prediking mag worden opengelegd. En dat we zo een tong en een mond ontvangen om de schatten van uw heil en het heilige van uw paleis uit te stallen en aan het hart te leggen. En dan bidden we om uw zegen, Heere. Want zelfs al mogen we bediening ontvangen in de prediking van het woord zo, dat het woord met kracht en helder en schriftuurlijk en geestelijk wordt uitgedragen, dan nog kunnen we geen hart bereiken. Want dat is het werk van uw geest. En wil u dan zelf ook in de prediking meekomen, zo dat harten geroerd worden. Dat we er niet mee tevreden zijn. Dat we de boodschap begrijpen, dat we er misschien door aangesproken worden. Maar dat we ernaar staan, dat dat woord ook ingedragen mag worden in ons hart. En een kracht van u mag worden voor ons persoonlijk tot zaligheid. Heere, werk dan de bekering en het geloof, opdat het woord mag vallen in een akker, in een aarde die toebereid is. En wil u dit lied, wat ooit op een zomerdag, vermoedelijk op een zomeravond gezongen werd door David, wil dit lied in zijn grote, diepe, geestelijke kracht aan ons hart leggen. We bidden u, Heere, nu we staan aan de vooravond van de vakantieperiode. Sommige jongeren al vakantie hebben, sommige ouderen wellicht ook. Maar de meeste van ons over een week, twee, drie weken vakantieperiode zien aanbreken. Of u midden in deze tijd van ontspanning die we mogen hebben, ons bewaren wilt bij deze dingen. Bij verzoening, bij verkiezing en bij verzadiging. Want ook wanneer wij met vakantie gaan, wanneer wij misschien in het buitenland doorbrengen of over zee reizen, dan is het nodig dat we voor uw ogen leven. En dat wij iets leren van wat de dichter zong uit deze oude psalm. Heere, laat dat het allervoornaamste zijn. bij onze voorbereidingen voor de vakantietijd. Dat we niet alleen denken aan ontspanning en aan vreugde en aan dingen die ons misschien aantrekken, maar bovenal gedachten hebben met betrekking tot u. En Heere, zou u dan ook, wanneer er veel gereisd wordt, ons allen willen beschermen. We zijn er deze week aan herinnerd dat ook mensen die op vakantie gaan ernstige ongelukken kunnen overkomen. En we smeken u om kracht en hulp voor hen die het betrof. En om troost en nabijheid van u in de rouw die kwam. Maar we bidden u ook voor de velen die op reis zullen gaan. Of u ons allen wilt beschermen, het zij we ver of heel dichtbij onze vakantie zoeken. En wil u geven, Heere, dat wij bij alle reizen ook onszelf mogen afvragen of onze reis pas voor de grote reis naar de eeuwigheid getekend is met het bloed van het Lam en gezegeld is met de Heilige Geest. Heere, geef dat in deze periode niemand van ons onbekeerd en onverwacht uit dit leven wordt weggenomen. Wil u ons beschermen en bewaren met onze kinderen. En geef, o God van zaligheden, dat wij ook, wanneer we misschien ver van huis zijn, ons leven in deze periode zo mogen besteden dat het tot eer is van u. En dat het in overeenstemming is met uw woord. We bidden u, Heere, voor de gehele gemeente. Wil u aan ons allen denken. Wees ook met hen die door ouderdom, ziekte of andere omstandigheden geen vakantie kunnen hebben. Wil u hen ook bijzonder in deze periode nabij zijn. Wil het werk in de gemeente zegenen. Wil u uw koninkrijk onder ons uitbreiden. En in verband daarmee leggen we ook de dingen rondom de beide beroepen die zijn uitgebracht aan u voor. Heren, dat is niet buiten uw wil en buiten uw voorzienigheid omgeschied. En u weet ook dat deze week die aangebroken is, beslissing zal moeten worden genomen voor zondag. Wil u de beslissing gemakkelijk maken? Wil u denken aan de gemeente die het betreft, aan onze eigen gemeente, aan de gemeente van Damwoude en van Ouderkerk aan de Amstel? Heren, u kent de nood. U weet ook hoe de noden voor al deze achterliggende week door alle gesprekken en andere dingen op ons af kan komen. U weet ook wat de vragen zijn. U weet ook wat nodig is en wat goed is. Veel beter dan wij het zelf weten. Heere, wijs u de weg. En zou u dan zelf het zo willen maken dat wij ons verwonderen mogen over u? Heere, geef ook in de gemeente veel gebed voor deze dingen. En wil u geven dat we elkaar mogen ontmoeten, ook in de periode van beslissing, als aan de troon van uw genade. Heere, ontferm u over de vakante gemeente die een beroep uitbrachten, en ook alle andere vakante gemeenten. U weet welke noden er kunnen zijn in een gemeente, soms in een wijde omgeving. Want er zijn gemeenten die als het ware toevluchtshavens zijn, ook binnen onze kerken. O God, ontferm u over die gemeenten. En wil u geven dat in heel onze kerken de waarheid van uw woord mag blijven en gezegend mag worden. En dat uw woord zijn kracht mag doen. Wil u ook onder dat woord ons alles samenbinden. En wil u geven dat de verkondiging van het evangelie van soevereine genade, wet en evangelie, recht en genade, onder ons mag blijken en mag blijven. Heere, wees u in deze dingen rondom het beroepingswerk met ons allen. En schenk gij licht. Wil u, o getrouwe en eeuwige God, zo met heel het kerkelijke leven zijn. Wil u uw koninkrijk uitbreiden. En dank, Heere, dat deze week enkele jonge mensen mochten worden aangenomen in Apeldoorn voor het admissie-examen. Wil u die beslissing met uw zegen bekronen en hen zelf op uw goddelijke academie nemen, opdat ze daar onderwijs mogen ontvangen. Er zijn er ook velen afgewezen, ook dat is u bekend. Heere, wees u met hen. En geef dat ze deze beslissing in biddend opzien tot u de Heere mogen verwerken. En wil u hen de weg wijzen die u wilt dat ze gaan zullen. Geef dat er ook rond deze dingen gebed mag zijn, Heer, in het midden van de gemeente. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn weinigen. Ook al lijkt het soms dat de plaatsen vervuld raken, er is nog zoveel nood. En de arbeiders blijven zo weinig. O God, wil u geven dat er arbeiders komen mogen. Want in de veelheid van arbeiders en in de veelheid van onderdanen is uw heerlijkheid. Heere, wil u dan wegen banen, harten vernieuwen, mensen roepen en wil u ze ook bekwamen tot de dienst. En wil u te midden van alles wat in onze tijd ook op geestelijk, kerkelijk, godsdienstig erf wankelt en wijkt, bij alle dwaalleer die heimelijk, openlijk, onder een deksel of hoe dan ook verkondigd en voorgestaan wordt, uw waarheid verheerlijken en uw koninkrijk uitbreiden. Heer, het gaat toch niet om onze zaak. We hoeven toch niet te pleiten voor iets in onszelf of voor onze gedachten. Maar het gaat toch om uw zaak. O koning der koningen, ontferm u over de kerken. Ontferm u over ons. We bidden dat niet omdat wij het waard zijn of verdienen zouden. Maar wil u het doen uit enkel genade in de vergiffenis van al onze zonden en schulden. En dat alleen om het bloed van de verzoening. Bloed van de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 84, het tweede vers, zingen we aan het einde van de prediking. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, het tweede vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, op deze zomeravond denken we nou over een psalm die spreekt over de zomertijd. Als u de psalm zorgvuldig leest, dan lijkt het vooral in het slot van de psalm erop alsof de dichter zich verblijdt in de zomertijd, de oogsttijd is nabijgekomen. Het lijkt alsof u het oude gedicht hoort zeggen, sikkels blinken, sikkels klinken, ruisend valt het graan. En de bergen zijn bedekt met kudde. Alles spreekt van Gods goedheid. Heel de schepping juicht en straalt. En zo zingt de dichter op deze zomerdag, wellicht een zomeravond, van de trouw en van de goedheid die de Heere in de natuur laat zien. Toch is dat niet het enige wat hij te zeggen heeft, al vult het een belangrijk deel van deze psalm. Het hart van de psalm op de zomeravond ligt in het begin. Want waar zingt de dichter dit lied, waarin hij bezingt de goedheid van de Heere in de schepping en in de natuur en op de oogst die op de velden staat te wuiven? Wel, hij bezingt die in het heiligdom. En daar, bij het altaar, erkent hij God. Spreekt hij van wonderen van genade en trouw. En zingt hij de eer van de schepper van de hemel en van de aarde. En zo willen we bij dit deel van deze psalm op de zomerdag stilstaan. Het thema van de prediking is een psalm op de zomerdag. Spreekt ten eerste van verzoening. Want we lezen, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. In de tweede plaats van verkiezing, welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. En in de derde plaats van verzadiging, wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis en met het heilige van uw paleis. Dus een psalm op de zomerdag. Ten eerste spreekt hij van verzoening, ten tweede van verkiezing en ten derde van verzadiging. Inderdaad, de psalm maakt heel sterk de indruk dat hij in de oogsttijd, in de zomertijd is gedicht. Alleen kunnen we nog meer zeggen over de achtergronden van deze psalm. Het gebruik van de woorden maakt duidelijk dat vermoedelijk de achtergrond van deze psalm van David de volgende is. Een nieuw jaar is aangebroken. Een jaar waarin Israël zo diep afhankelijk is van de schepper van hemel en aarde, van de vroege regen en de late regen, de spaderegen, zoals onze Statenbijbel die noemt. En vooral ook van de dauw die iedere dag van de hemel moet komen, zodat het gewas kan ontkiemen. Daar was Israël van afhankelijk, zoals tot op de dag van vandaag de landbouw en de akkerbouw daarvan afhankelijk is. Ja, we moeten eigenlijk zeggen, toen was het zelfs nog sterker zo, dat de Israëlitische landbouwer, akkerbouwer, diep afhankelijk leefde van de seizoenen en van het weer. Er was nog geen kunstmatige bevloeiing. Er waren nog niet allerlei technische middelen die we vandaag hebben. Men was puur afhankelijk van het weer en van de regen en van de droogte die God op zijn tijd gaf. Bovendien, in geval van misoogst en honger, kon er, zoals in onze dagen, geen koren of geen vruchten worden ingevoerd uit andere delen van de wereld. Dat was iets onbestaanbaars. De wereld was veel kleiner. die Israëliet uit de dagen van David en daarna, leefde in zijn kleine wereld onder de geopende hemel, in afhankelijkheid van God. En dan gebeurde het nogal eens dat er een slecht voorjaar was. Dat de regen die nodig was om het zaad te laten ontkiemen niet kwam. En dat er droogte viel door de woestijnwinden. En de dauw iedere morgen niet zo rijk was als het zou moeten zijn om een tegenwicht te vormen tegen de schroeiende warmte van de zon op de hete van de dag. Misoogst dreigde. Ja, en in zulke omstandigheden wist Israël vanuit het woord van de Heere, als misoogst dreigde, dat dat een stem van de Heere was die luide riep in die droge woestijnwinden, in het uitblijven van de dauw en van de regen. Israël, ge hebt gezondigd. Want staat het niet heel duidelijk in het boek Deuteronomium, bijvoorbeeld in het 11e hoofdstuk, toen het volk het land van de belofte in zou gaan, dat het land een land was vruchtbaar en vloeiende van melk en honing, en dat de Heere het zou geven, de vroege en de spade regen, en dat de dauw niet zou ophouden, mits Israël zou wandelen in de wegen van de Heere en trouw zou zijn aan zijn geboden. En daaruit was duidelijk dat wanneer er misoogst kwam en een droogte kwam, dat dat een teken was van Gods ongenoegen, dat dat een roepstem was, een luide waarschuwing in het rijk van de natuur Israël, bekeert u, bekeert u. En de meeste uitleggers veronderstellen, en ik denk dat dat terecht is, dat zo'n periode nu juist achter de rug was. Tijd van misoogst en droogte. En een nieuw voorjaar was aangebroken en opnieuw de schrale winden uit het oosten, uit de woestijn. En opnieuw het uitblijven van de regen in het begin van het seizoen. En toen was Israël in verootmoediging voor het aangezicht van de Heere gebogen. En in de weg van de ootmoed hebben ze de Heere gesmeekt om toch weder te keren en de sluizen van de hemel te openen en de woestijnwinden te schelden, zo dat de seizoenen weer zouden zijn met vruchtbaarheid en met zegen. En dat was gebeurd. Op het noodgeschrei deed Gods grote wonderen. En nu zien ze het, dat in de velden waar het gewas er zo mooi bij staat, en op de vlakte en in de dalen en langs de berghellingen waar de kudde grazen en volop voedsel vinden, de Heere keert weder. En voor de oogsttijd helemaal is aangebroken, komen ze samen met drommen in het heiligdom en brengen in het heiligdom de Heere de lof en de eer. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. Zo zijn ze in Sion gekomen om de Heere de dank te brengen dat hij weer opnieuw vruchtbaarheid en oogst gegeven heeft. En dan moeten we erop letten dat er staat: de lofzang is in stilheid tot u. Dat de Heere opnieuw zegen gaf, daarvoor geven ze de eer aan de Heere, maar in stilheid, in stille verwondering. Gemeente, dat zijn de diepste lofzangen. Lofzangen in stilheid. Vandaag wordt in allerlei kringen gezegd dat de lofzang, daar moet je een heleboel geluid mee maken. In die praise muziek en zo, weet u wel, wat opgezweepte liedjes. En hoe luider, hoe echter. Maar ik vrees dat men weinig of niets verstaat van de lofzang in stilheid. Nee, dat is niet een lofzang die altijd zwijgend blijft, daar wordt bij gesproken en bij gezongen. Maar die lofzang wordt gekenmerkt door een stille verwondering die twee kanten heeft. Men heeft leren buigen voor God, de soevereine schepper. Heere, u bent het waard om geëerd te worden En wij hebben u niet geëerd. Wij hebben gezondigd. Stilheid. Verstomdheid. Vanwege de zonde. Dat is een aspect. Maar ook stilheid van verwondering. Dat God naar zulke mensen omziet. En naar zulke mensen zijn zegenende handen uitstrekt in deze oogsttijd, in deze zomertijd. En zo komen ze tot de Heere in stilheid. En daar zit dus dat element in van de verbrokenheid van het hart, van de verbrokenheid over de zonde. U leest dat ook in het eerste stukje van onze tekst. De stilheid, ze leggen het zo uit. Ongerechtige dingen hadden de overhand over ons. Dat staat er heel merkwaardig. Israël beleidt hier in het heiligdom dat het feit dat de Heere met zijn droogte kwam en met vreselijke dingen kwam, zoals we verder lezen, dat dat eigen schuld is. En dan moet u de woorden zoals ze hier worden uitgesproken maar wegen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over ons. Dat is heel letterlijk vertaald, zoals onze Statenvertaling terecht altijd zoekt te doen. Uit eerbied voor de tekst. Ongerechtige dingen. Het staat er in meervoud. Het betekent dat het niet één zonde was, of één verkeerde gedachte, of één vorm van afgoderij. Nee, het is een geheel van ongerechtige dingen. De dichter van de psalm weet dat het ongerechtigheid is, maar hij kan het in zekere zin toch ook weer geen naam geven. Het is een massa van ongerechtigheid eigenlijk. En van die massa van ongerechtigheid zegt hij, die had de overhand over ons. Er wordt een woord gebruikt wat je ook wel eens tegenkomt in verband met een gevecht. Iemand die een ander overwint en in zijn greep houdt. Nou, zo is het met de zonde. Die heeft ons in zijn greep gehad. Die was sterker dan wij. Die had ons overwonnen. Die had ons in zijn macht. Kijk, en dat beleidt de dichter van deze psalm nu niet als een noodlot. Want dat zou je nog kunnen denken, niet? De zonde is over me gekomen. Ik ben in de greep van de zonde gekomen. Mensen kunnen wel eens heimelijk denken of ook openlijk uitspreken, maar daar kun je toch niets aan doen? Zo is het niet bij deze godvrezende dichter. Want hij zegt, de zonde had me in zijn greep, maar dat was mijn eigen schuld. Want hij heeft het in het slot van vers 4 over overtredingen. En overtredingen, dat zijn altijd bewuste overtredingen in de Bijbel. Overtredingen, dat betekent het verbreken van de geboden van de Heere. Dat betekent het niet doen wat hij geboden heeft en het nalaten wat hij gezegd heeft. Met andere woorden, de dichter beleidt hier, de zonde is een macht die sterker is dan ik. Maar die macht maakt mij niet in die zin een slachtoffer dat ik het niet kan helpen. Nee, het is mijn eigen schuld, het zijn mijn overtredingen. Gemeente, verstaan we daar iets van? Van dat dubbele aspect van wat de dichter hier zegt. De zonde is een macht die sterker is dan wij. En toch ook, de zonde is iets wat ik zelf doe. Mijn eigen verantwoordelijkheid. Mijn eigen schuld. En het wonderlijke, het erge van de zonde is, naarmate we meer door eigen schuld voortgaan op paden van de zonde en toegeven aan de zonde, des te sterker wordt die zonde en des te meer krijgt de zonde ons in zijn greep, krijgt die de overhand over ons. En dat is niet alleen zo in het leven van een onbekeerd mensenkind, die steeds dieper in de greep van de zonde en van de ongerechtigheid komt, naarmate hij de zonde ruimte geeft in zijn leven of in haar leven. Maar dat is ook zo in het leven van mensen die de Heere kennen. Wanneer we glijden, uitglijden, afdwalen door eigen schuld, komen we steeds meer in de greep van de zonde. Ongerechtige dingen hadden de overhand over ons. Maar kijk, die zonde die leden. De dichter van Psalm 65 kon onder de machten van de ongerechtigheid die hoger in zijn leven stegen dan een vloed van water. Of die als een vijand waren die hem in zijn machtige greep had. Met zijn zonde kon hij niet leven. Met zijn zonde kon hij niet verder. Hij bukte. Hij bekende. En hij beleed oprecht zijn zonde. Dat deed hij hier, in het heiligdom. Zoals hij het ook al thuis gedaan had, in stilte. Kennen we dat in ons leven? Dat we onder de macht van de zonde, die machtiger is dan wij, ook dan jij, mijn jongen of meisje in de kerk, die er misschien nog niet zoveel oog voor hebt, of eigenlijk nauwelijks aan denkt, maar dat je onder die macht van de zonde je knieën buigt en je machteloosheid en je hulpeloosheid en je schuld en je ongerechtigheid voor de Heere gaat belijden. Dat is toch de weg die de Heere duidelijk aanwijst in zijn woord? Zegt de spreukeldichter het niet heel welsprekend? Wie zijn zonde bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En daar moet het dus toe komen dat we onder die ongerechtigheden en onder die zonde gaan bukken en het de Heere gaan belijden. Hem gaan erkennen dat Hij een rechtvaardig, een heilig God is. Een God die goed is en groot en dat wij zondaren zijn. Iemand zegt, ja, dat is waar, dat weet ik. En die dichter van Psalm 65, deze David, was een gelukkig mens dat hij zo met zijn schuld voor de Heere kon komen en het zo kon belijden. Maar mijn hart is zo ongevoelig en zit zo in de greep van de ongerechtigheden. Ik kan mijn zonde niet belijden. En als ik het doe, dan voel ik me zo'n huichelaar, dan voel ik me zo oppervlakkig en dan denk ik dat het niet goed is. Ja, dat kunnen dingen zijn, niet? Maar weet u, als dat zo in uw leven is, dat u niet komen kunt op de knieën, of dat u bang bent dat uw zonde maar wat huig, uw zonde belijden is, maar huigelachtig is of oppervlakkig is. Zou u dan ook met die nood niet tot de Heere vluchten en bidden om de werking van de Heilige Geest, doorgrond me en ken mijn hart en zie of bij mij een schadelijke weg zij. Heere, preek mijn hart. En laat me als een arme zondaar oprecht mijn zonde en mijn schuld voor u belijden. Kijk, zo waren de mensen over wie het hier gaat. En zo was David naar het heiligdom gekomen, naar Sion, om God aan te roepen. Met zijn ongerechtigheden en met zijn overtredingen. En daar in het heiligdom, waar ze hun zonden opnieuw beleden hadden, stonden ze in het voorhof met het gezicht op het altaar. De tempel van Salomo was er nog niet. Maar we weten dat toen koning David eenmaal de ark had opgehaald en in Jeruzalem had gebracht, dat hij een tijdelijk heiligdom heeft gebouwd. Een soort tent naar het model van de tent in de woestijn, de tabernakel. En dat ongeveer zo eruit zag, zoals de tabernakel eruit zag, waarschijnlijk alleen veel groter. En zo stonden ze dus in dat tijdelijke heiligdom in Jeruzalem. In het voorhof, afgescheiden, maar ze zagen het altaar. En op het altaar rookte het offer. En het woord wat hier gebruikt wordt, laat ook duidelijk zien dat het om het offer gaat. Wanneer de dichter van de psalm zegt, maar onze overtredingen verzoent gij. Nee, daarbij dacht David niet aan zijn schuldbelijdenis als reden waarom de Heere de zonde zou vergeven. Daarbij dacht David niet aan al zijn goede werken die hij in het verleden had gedaan. Hij had de ark weer teruggehaald naar Jeruzalem en hij had allerlei dingen naar het bevel van de Heere weer opnieuw in Jeruzalem ingesteld en droeg de dienst van de Heere een goed hart toe. Nee, dat was geen reden waarom de Heere zijn zonde zou verzoenen. De reden waarom de Heere de zonde verzoende, dat was omdat er een offer gebracht werd. Want het schuldoffer moest gebracht worden op het grote koperen altaar in de voorhof. En als het volk nu schuldbelijdend staat en daar kijkt op dat altaar, dan zien ze hoe een lam of hoe een bokje wordt geslacht. Waarschijnlijk zullen er vele lammeren en rammen geslacht zijn op een dag als deze. En hoe het in het vuurgloed van het altaar verteerd wordt. En dat is het beeld dat God de overtredingen en de ongerechtige dingen niet door de vingers kan zien. God kan de zonde zomaar niet wegdoen en zomaar niet verzoenen. Er moet bloed vloeien voordat de zonde verzoend en vergeven kan worden. En daarvan spreekt de dood van het offerdier dat gedood wordt, het moet sterven. Het moet de plaats innemen van die zondige Israëliet die overweldigd werd door ongerechtige dingen. En hij moet de hand leggen op de kop van dat offerdier. En dat is een symbool, u weet dat, dat hij nu zijn zonde en schuld als het ware op dat offerdier legt. En dan moet dat offerdier voor hem de dood in. En als dan dat offerdier sterft en volstrekt verast, volstrekt verbrand wordt in de vuurgloed op het altaar, dan is dat het teken dat God vanwege het bloed de zonde zal uitwissen en zal vergeven. En dat ziet David hier in die rookgloed van het altaar met het oog van het geloof. Onze overtredingen, onze zonde verzoent gij. Heren, dat hebt u laten zien door uw toren af te wenden en door de bergen te bedekken met graan en de wijngaarden vruchten te laten dragen. Dat hebt u laten zien in uw zegen op de velden en op de akkers. Maar het diepste geheim van uw zegenende werk, van uw zegenende genade, van uw verzoenende genade, dat wordt zichtbaar in de rook op het altaar. Wat een zegen als je zo met alle zegeningen van God in zo'n stralende zomertijd als een arme zondaar bij het altaar terecht mag komen. Bij het altaar van de verzoening. En dat je dat verzoenende bloed waarvan het offer spreekt nodig krijgt voor eigen hart en leven. U weet het, dat altaar in het Oude Testament, dat is een heenwijzing, een profetie naar het grote lam van God, wat eens geslacht zou worden op het altaar van Golgotha, Jezus Christus. Zijn lijden en sterven is het ene offer, zegt de apostel, waardoor de verzoening van de zonde heeft plaatsgevonden. En elke stier of bokje wat in het Oude Testament geslacht werd, wees heen naar hem en riep om hem, om zijn volkomen gerechtigheid en om zijn eeuwige genade. En daarom is de prediking van dit gedeelte van de psalm heel duidelijk. Wat een zegen als je in het jaar onze Heren 1993, te midden van de zegeningen van God, en hoeveel zegeningen heeft God u niet gegeven, hoe straalt ook in deze zomerdagen de schepping niet, en hoe predikt het land en het gewas niet Gods goedheid die de jarige tijden kroont, dat u bij het altaar terecht mag komen. Als een schuldverslagen zondaar gaat roepen om het bloed van de Heere Jezus. En ik mag de lijn aan het begin van dit vakantieseizoen toch ook nog wel doortrekken. Als u met vakantie gaat en alle dingen regelt, vaak heel druk voordat u weg moet niet. Overal aan denkt en er naar uitziet en het mag allemaal. Mits we leven ook daar waar we met vakantie zijn in overeenstemming met het woord van de Heere. Vergeet u het alstublieft niet. U hebt het verzoenende bloed nodig om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En dat wijst de dichter van deze psalm zo heel indringend en tegelijkertijd zo vol liefde aan. Hij weet het zelf door het geloof, deze David. Onze overtredingen verzoent en zuivert gij. Maar hij schrijft het onder de leiding van de Heilige Geest ook op in deze psalm. Hij predikt het in deze lofzang. En hij zegt het, zoek toch deze Heere. Zoek toch de verzoenende kracht van zijn bloed midden in uw overtredingen en midden in uw ongerechtigheden. Want alleen daar is vergeving en verzoening te vinden. En dan gaat David nog een poosje door in deze psalm om de voorrechten te tekenen, de zegeningen te tekenen, die hij daar in het heiligdom ontvangt van de Heere. Want terwijl de schepping juicht rondom hem, is het in het heiligdom dat David de bijzondere genade, de schuldvergevende ontferming van de Heere smaakt. En dan zegt hij, wanneer hij blikken mag in dat offer en de geheimen daarvan, dat nu zijn zonde verzoend wordt door het bloed. Wel gelukzalig. Die gij hebt verkoren, die gij doet naderen, dat hij wonen in uw huis. Ja, u leest het goed, het gaat hier over verkiezing, uitverkiezing. En dan zegt de dichter het zo, welgelukzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen. Dat betekent allereerst dat het een blijk van verkiezing is als je mag naderen. En wat is naderen? Naderen, dat is een uitdrukking in het Oude Testament die eigenlijk betekent als je nu mag komen in het heiligdom. Heel eenvoudig. Dat is een blijk van verkiezing als je onder de prediking van het woord mag komen. Dat is een blijk van verkiezing als je op het erf van het verbond mag leven. Dominee, vergist u zich niet. Om zalig te worden is toch meer nodig dan alleen maar op het erf van het verbond te leven. Om zalig te worden is toch meer nodig dan alleen maar onder de middelen van de genade te komen en in de kerk te komen en trouw kerkelijk mee te leven en ernstig bij de dingen te leven. Zeker, u hebt gelijk. En toch houd ik vast, omdat de Bijbel dat zegt, het is een blijk van verkiezing als u onder het woord groot gebracht werd en als u zondag aan zondag in de kerk zit. Calvijn noemt dat de algemene verkiezing. En zo zou je het kunnen noemen, Gods algemene verkiezing. Wat bedoelt hij? Daarmee bedoelt hij dit, dat terwijl er vele volken in de wereld zijn, denk maar aan de donkere gebieden in Afrika en aan de volkstammen in China, in Mongolië, in Siberië en u kan nog vele andere volken noemen, die hebben tot op de dag van vandaag weinig of geen evangelie gehoord. En wij, we zijn sinds de dagen van Willebrod en Bonifatius met het evangelie in aanraking gekomen. Waarom? Midden in deze wereld bent u en jij, jongen of meisje, van kindsbeen af met de schriften, met het woord van de levende God in aanraking gebracht. Waarom? Was dat toeval? Was dat nou ja, de omstandigheden? Nee, dat was goddelijk welbehagen. Goddelijke verkiezing. Zo is Israël als volk verkozen. Om het woord van de Heere te horen. Midden in die heidenwereld waren ze uitgekozen om als volk de heilstem van God te horen. En zo is het ook met ons. God heeft ons apart gezet. En dat is algemene verkiezing. U zegt, ja, dat is goed, maar dat is niet genoeg om zalig te worden. Stop nou eens even. U hebt wel gelijk. Algemene verkiezing, algemene zegeningen, algemene voorrechten. Het is niet genoeg, er moet meer komen. Maar laten we toch maar eens even de vinger erbij leggen. Wat een geweldig voorrecht het is dat jij gedoopt bent. En dat jij zondag aan zondag in de kerk mag zitten. Dat God je de gezondheid geeft en dat de Heere ons zijn woord gelaten heeft. Dat hij ons alle doet naderen. En zijn stem doet horen. Dat geldt van ieder zonder uitzondering. Bent u daar wel eens klein onder geworden? Onder de voorrechten van de Heere. En jij, mijn jongen, misschien al wat ouder, is het wel eens een wonder geworden dat God je naloopt, dag in dag uit, week in week uit, met zijn woord. En de weg laat wijzen tot bekering en tot behoud. Wel gelukzalig dien gij doet naderen. Verkiezing. Inderdaad, hoge voorrechten. En daarom is het zo verschrikkelijk als we die voorrechten niet waarderen. Of erger nog, te grabbel zouden gooien. Dat is het wat Israël soms deed, als ze ondanks alles wat God hen vergunde, toch de afgoden gingen dienen. Als ze toch hun eigen wegen gingen. Als de gang naar het heiligdom verslapte en vertraagde. Als ze het heiligdom van de Heere voorbij gingen. En stiekem heidense tempels gingen bezoeken of het openlijk deden. Nee, dan horen we de dichter midden in die gevaren zeggen wel gelukzalig die gij doet naderen. Zullen we die voorrechten niet klein achten? En jonge mensen, ouderen, ook in de tijd waarin we misschien wekenlang niet thuis zijn. En de oudere jeugd misschien onder het oog van vader of moeder weg is. Zullen we de voorrechten niet vergeten. En de verplichtingen niet vergeten die God, de God van de eed en van het verbond op ons legt. En zullen we trouw komen waar we ook zijn onder de prediking. En zullen we ook trouw zijn in het zoeken aan het einde van de dag. En aan het begin van de morgen. En bij de maaltijden. In het zoeken van de Heere. Want het kan in de vakantie, vooral als onze vakantie een beetje zo los wordt, niet. En u weet, en jullie misschien ook wat ik bedoel, dat... Ja, dat ineens met de vakantie het lijkt alsof je een heel ander leven leidt. Maar vergeet één ding niet. God is er. En zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En laat het dan het verlangen zijn van de dichter van deze psalm. Dat te midden van al het schoons van de schepping. En daar mogen we van genieten, ook in de zomertijd. Dat hij zegt, wel gelukzalig Heere, dat is het beste plekje. Ook in mijn vakantietijd, dat is het beste plekje, tot u te naderen. Dat is mooier dan de prachtigste bergen van Zwitserland. dat is mooier dan de prairies in de Verenigde Staten. Dat is aangrijpender dan wat niet al op deze wereld welgelukzalig die tot u nadert. Maar daar zit nog meer diepte in die woorden. Welgelukzalig die gij verkiest, die gij doet naderen. Dat heeft een algemene kant, zo zei ik. Dat betekent dat het feit dat we op het erf van het verbond leven, het feit dat we onder de middelen van de genade komen, dat is al een zegen, dat is al welbehagen van de Heere. Maar David zegt het nog wel wat dieper in deze psalm. Welgelukzalig is hij te midden van al die verbondskinderen, te midden van al die Israëlieten heel in het bijzonder. Die gij doet naderen en doet wonen in uw voorhoven. Dat zij verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Kijk, zegt David, daar moet het komen. En dat heb ik door genade mogen beleven. De dienst van de Heere is me alles waard geworden. Maar nu de Heere krachtig in mijn leven is gaan werken. Nu de Heere mij van een kind des toorns tot een kind van hem heeft gemaakt. Ja, nu mag ik ook gaan verstaan waar het in de kerk, waar het in het heiligdom allemaal om gaat. Nu mag ik niet alleen tot God naderen als een plicht, als een gewoonte, als een goede en noodzakelijke gewoonte. Maar nu mag ik bij God wonen. Diepe uitdrukking. Want wat betekent dat? Nou, letterlijk gezien kon dat niet. Want David mocht niet in het heiligdom wonen. Dat mocht zelfs een leviet en een priester niet. Het heiligdom, daar woonde God alleen. En de hoge priester later, en de belangrijkste priesters, ja, die woonden wel in huizen die gebouwd werden tegen de tempel aan, maar niet in het heiligdom. En bij de tabernakel, ach, daar woonde geen priester, geen leviet, niemand. Wat bedoelt David dan? Tot God naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Nee, niet letterlijk in de zin dat daar van nu af aan zijn huis was. Maar wonen in de voorhoven, dat wil zeggen dat de Heere die in het heiligdom woonde, dat hij nu nabij David was. En David woonde bij de Heere. Dat betekent dat er nu een verzoende verhouding was tussen God en tussen David. Dat betekent dat David nabij de Heere wilde blijven. In gemeenschap met hem. Welgelukzalig is hij die gij tot u doet naderen. En die altijd in onverbroken gemeenschap met u mag leven. Dat is wat. Nee, dat had David niet van zichzelf. Dat had hij vanwege Gods eeuwig welbehagen. Gods liefde, welgelukzalig die gij verkiest. Dat is die bijzondere verkiezing tot zaligheid. David wist wat de Heere me gegeven heeft. Dat heeft hij me niet gegeven om iets uit of van mezelf. Maar dat is zijn eeuwige liefde. En u zegt hij het hier zo. U moet dat goed zien. Welgelukzalig die woont in uw voorhoven. Daarmee drukt David uit dat hij nu eigenlijk dat altijd wil. Ook als hij straks uit het heiligdom en uit de voorhoven weggaat. Dat die gemeenschap met de Heere blijft. Want dat is nu het leven. Dat is nu het hart van het leven. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Als die gemeenschap met de Heere er is. Die band, die geestelijke verbondenheid. Kijk, en dat is het nu precies waar Gods kinderen zo naar uitzien. Als ze van de Heere zijn afgedwaald, of als ze van verre staan. Heere, om nu bij u te wonen, om nu u te kennen, om nu in uw tent te verkeren, om die gemeenschap met u te mogen hebben. En degene die dat door het geloof iets van mogen weten, die zullen er van harte mee instemmen dat ze zeggen, dat is het allerbeste. Om nu de gemeenschap met de Here te kennen, om nu te zitten aan zijn voeten en door hem onderwezen te worden. Om nu onderwezen te worden in het goede van zijn huis. Oh, dan word je zo bang dat die tere band weer gerekt wordt. Of door de zonde weer gebroken wordt. Want dat gebeurt helaas in het leven van een man als David en in het leven van al Gods kinderen. En daarom zegt hij het, hij predikt het ons, hij houdt het ons voor. Wat is die man zalig, wat is die vrouw welgelukzalig, die door Gods eeuwige liefde nu in nauwe, tere gemeenschap met God mag wandelen. Dat kan alleen door de liefde van God. Dat kan alleen op grond van het verzoenend sterven van de Heere Jezus Christus. Dan mag je de liefde ervaren. Dan mag je het zien dat God in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. Dat de hitte van zijn gramschap op het altaar in het bloed en in het lijden van Jezus Christus is geblust. Dan strekken van het altaar milde handen en vriendelijke ogen zich uit. En dan drukt de Heere, ik zeg het met alle eerbied, zijn kinderen aan zijn hart. Zoals die vader de verloren zoon aan zijn hart drukte en hem kuste. Kijk, dat is wonen bij de Heere. En als je nou iets van die gemeenschap met God mag kennen. Als je als een verloren zondaar door hem opgeraapt bent. En in zijn gunst en in zijn liefde mag delen, daar iets van gezien hebt. Dan zou je wel met je hele hart wensen. Dat die band altijd krachtig en vol tere liefde er bleef. Ja, inderdaad. Kijk, en dat wil de Heere toch ook telkens weer geven. Al verbreken zijn kinderen die band dagen zonder getal. En al rekt die band door afdwalingen. Toch laat de Heere het telkens weer zien. Door mijn liefde, die eeuwig is, verkiezende liefde, houd ik u vast. Beur ik u op, sterk ik u. En daar gaat het slot van de tekst toch heel nadrukkelijk over. Wel gelukzalig die gij verkiest dat hij wonen in uw voorhoven. Want zij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Dat ziet opnieuw op het offer. Want bij dat offer, we hebben dat laatst ook al gezien, moest er doorgaans eerst een brandoffer, een schuldoffer gebracht worden. Maar als na het brandoffer er een ander offer gebracht werd, bijvoorbeeld een gelofteoffer, of een dankoffer, of een vredeoffer, en zulke offers zullen zeker bij deze gelegenheid gebracht zijn. De lofzang is in stilheid tot u. Dankoffers en gelofteoffers zullen aan de Heere betaald zijn. Ja, bij zo'n gelofteoffer na dat schuldoffer werd er opnieuw een dier geslacht. Maar nu werd maar een deel verbrand. En het andere deel wat niet in het vuur van het offer van het altaar kwam. Dat werd gekookt en toebereid. En dan mochten de offeraars en de familie of het gezin daarvan eten. En dan moet u even goed luisteren. Dat offer, dat was van de Heere. Want op het moment dat ze het overhandigden aan de priester, dan werd het Gods eigendom. En nu was God bij het altaar de grote gastheer. Hij bereidde door de hand van de priester voor zijn volk spijs. Dat was het heilige van zijn paleis en het goede van zijn woning. Ziet u, dat is de achtergrond van de woorden van deze tekst. Zoals de vrome, godvrezende offeraar in het huis van de Heere voedsel ontving. Ter bezegeling van de gemeenschap met God. Zo voedt de Heere door zijn woord en door zijn geest. U moet daar ook even de vinger bij leggen tegen de achtergrond van de psalm. Israël was blij dat de oogst er zo goed bij stond. Teken van Gods gunst. En ze zongen ervan en ze zingen ervan in deze psalm. Uw goedheid kroonde jaargetijden. Ze mogen ervan eten en van drinken. Maar weet je waar ze nou echt voedsel vinden voor hun ziel? In het heiligdom. Als God door zijn woord en door zijn geest, laten we dat zomaar eenvoudig zeggen, als God door zijn woord en door zijn geest tot ons hart spreekt, als de Heere in de kerk door de kracht van zijn heilige geest het woord openlegt en het woord toegepast wordt aan ons hart, als vanuit het heilig evangelie de belofte als juwelen gaan schitteren, als in de belofte de Heere Jezus Christus als de enige weg voor ons opengaat. Als wij door het geloof een gezicht mogen ontvangen op die borg en zaligmaker. Die de schuld bedekken kan en die de schuld vergeven kan door zijn lijden en door zijn sterven. Ja, dan is dat als voedsel en als drank voor een hongerig hart. Kijk, en dat is het nu wat we elkaar toch eigenlijk in deze zomertijd maar toe moeten wensen, niet? Dat we nu veel in het heiligdom mogen verkeren aan de voeten van de Heere. Bij het altaar, smekend om verzoening, smekend om genade. En dat we veel hongeren en dorsten naar geestelijk voedsel, dan is het goed om in de rust van de vakantie naar de kerk te gaan, is naar een bandje te luisteren, is een boek te lezen waarin de weg der zaligheid ons gewezen wordt. Want gemeente, we leven zo snel. De jaren rijgen zich aaneen. En voordat we het beseffen, is het eeuwigheid. De grote morgen van de eeuwige dag. En als u dan de verzoenende kracht van Christus bloed en de verzadigende spijze van Christus woord niet kent in uw persoonlijke leven, wat ben je dan arm? Want er zijn mensen die midden tussen de overvloed verloren gaan. Overvloedig was Gods zegen in hun gewone leven, in hun dagelijkse leven. Uw goedheid kroonde de jaargetijden. Overvloedig waren Gods bemoeienissen in dat hij hen nawandelde met zijn woord en de weg wees vanuit zijn woord. En toch kwam het niet tot de verbreking van het hart en tot de vernieuwing van hun binnenste. En dat is altijd eigen schuld. Dan kom je te midden van de overvloed om. Moet dat dan zo met u? U die nog onbekeerd bent, moet dat dan zo met u? Terwijl de Heere laat zien, zoek het toch in mijn huis, om daar het heilige van mijn paleis te ontvangen en het goede in mijn woning. En hoe zwaar we dan ook gezondigd hebben en hoe blind we ook zijn en hoe hard ons hart ook is en met hoeveel verzet en hoeveel vragen we ook worstelen, al hebben de ongerechtige dingen meer dan de zeden overhand over ons. Hij kan helpen. Hij alleen. En Christus willen doen. O, de bereidwilligheid van koning Jezus. Die is zo groot, gemeente. Mijn woorden zijn daarvoor niet toereikend. Daar kunt u nooit groot genoeg van denken. Want hij wil de grootste zondaar oprichten uit het stof. En hij heeft zijn bereidwilligheid bezegeld met zijn dood aan het kruis. Zo bereidwillig is hij. zou er dan voor u geen doen aan zijn? O, laat het dan in uw leven waar worden. Wij zullen in zijn woning gaan. Met de belijdenis op de lippen en in het hart. Ongerechtige dingen hadden de overhand over ons. En als het van mij afhangt, heren, een verloren zaak voor eeuwig. Maar onze overtredingen verzoent gij. Wat een wonder. Want zulke mensen mogen wonen in Gods huis. En worden verzadigd door het goede van Gods paleis. Net als dat musje bij Gods altaar. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Welzalig Heere die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, geef dat dit woord, wat in alle eenvoud in dit avontuur klonk, gezegend mag worden. O God, geef dat we, opgeslokt door de drukte van het leven, of opgeslokt door de drukte van onze ontspanning, niet voorbij leven aan die verzoening. Aan de noodzaak om een borg te hebben voor onze ziel. Heren, dat te midden van alle redenen die er zijn mogen om uw naam groot te maken, vanwege alles wat gegeven in het rijk van de natuur en in het dagelijkse leven. Wij mogen ingaan in uw paleizen en in de binnenkamer en ook onder de prediking van uw woord onze harten voor u uit mogen storten en mogen smeken als gans verloren mensenkinderen die geen draad gerechtigheid hebben waardoor ze voor u kunnen bestaan, om te pleiten op dat verzoenende werk van die ene. En Heere, zou u die ons zo bevoorrecht hebt dat we mogen naderen tot u, dat we u kennen in de zin van een uiterlijke, een objectieve kennis van u hebben, zou u die kennis ook willen verdiepen en door het wonder van onweerstandelijke genade willen maken tot een geestelijke kennis. Hartvernieuwende genade, dat hebben we nodig. Heere, dat we dan maar dicht bij u mogen leven als arme, bedelende mensenkinderen. En zo ook deze dagen en deze weken mogen doorbrengen. Zegen ons deze week. Help ons bij ons werk. Zegen de kinderen in deze laatste weken van school. Wees u met ons allen. We vragen het niet uit verdiensten van ons. maar we smeken het uit genade om Jezus wil. Amen. 130, het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. 130, het tweede vers. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.